Als u nu even stopt met tellen, dan gaan we nu een stukje uit de Bijbel lezen. Maar het lied is terecht. Wij mogen onze zegeningen tellen en de Heere daarvoor danken. Malachi 1, vers 6 tot en met vers 14. Malachi 1, vers 6 tot en met vers 14. Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan zegt gij, waarmee verachten wij uw naam? Gij brengt minderwaardige offerspijzen op mijn altaar. En dan zegt gij, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt, des Heeren tafel, ze is verachtelijk. Want wanneer gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? En wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan. Zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn? Zegt de Heere der Heerscharen. Welnu, tracht maar God te vermurwen, dat hij ons genadig zij. Uwerzijds is zo gehandeld. Zal hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? Zegt de Heere der Heerscharen. Was er maar iemand onder u die de deuren sloot, opdat gij niet tevergeefs mijn altaar zoudt ontsteken. Ik heb geen welgevallen aan u, zegt de Heere der Heerscharen, en in een offer van uw hand schep ik geen behagen. Want van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, is mijn naam groot onder de volken. Allerwegen wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer, want groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij ontheiligt hem door te zeggen, de tafel des Heeren ze is minder waardig. En wat ze oplevert, haar spijs, is verachtelijk. En dan zegt gij, zie, wat is het een moeite? Gij haalt er de neus voor op, zegt de Heere der Heerscharen. Gij brengt het geroofde, het kreupele, het zieke. Als gij dat offer brengt, zou ik het uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heere. Vervloekt is ook de bedrieger die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en die dat wel belooft, maar de Heere toch een ondeugdelijk dier ten offer brengt. Want een groot koning ben ik, zegt de Heere der Heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volken. Tot zover. Dat is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Een appel op de dienst naar de Heere God. Vlak voor de komst van de Heer Jezus, vlak voor de geboorte van de Heer Jezus, zijn deze woorden geschreven. Er is na de tijd van Ezra en Nehemia, ze zijn dus weer enthousiast begonnen met de bouw van een tempel in die dagen, en ook met de herbouw van Jeruzalem. Maar na die tijd is het toch weer in verval geraakt. Enerzijds omdat de politiek ook anders handelde. Er was een bepaalde koning die het hoge priesterschap heeft verhandeld. Een Menelaus, om dat precies te zeggen. Die kocht voor een gigantisch bedrag het hoge priesterschap. Terwijl een meneer Onias toen hoge priester was, maar die werd omgebracht. Geschiedenis, gewoon uit het boekje. Ergens in de bibliotheek. Er is dus heel veel stuk gegaan in die tijd. En het boek Daniël geeft een behoorlijke schets van het dagelijks offer ophouden, een gruwel oprichten, dat betekent een afgodsbeeld in de tempel neerzetten. Al die dingen zijn ook gebeurd. Het was dus niet een soort geestelijke zegentijd. Het was behoorlijk kommer en kwel, om dat nu maar zo te zeggen. dan gaat Malachi deze bijzondere profetie uitspreken. Hij wil zo graag dat er een gezelschap gereed is om de Heer Jezus, de geboorte zou immers plaatsvinden, om de Heer Jezus te ontvangen. Nu, dat blijkt een heel klein gezelschap uiteindelijk te zijn in het begin van het Nieuwe Testament. Ja, een paar. Anna was ervan en Simeon was ervan. En er waren nog een aantal die de Heere verwachten. Daarover werd gesproken. Maar ze kenden ze kennelijk allemaal bij naam. Dus het was niet zo'n gigantisch aantal mensen uitkijkend naar de komende verlosser, naar de Messias. Dat is de achtergrond van Malachi. En ook heel belangrijk, denk ik, voor ons vandaag. Want ook wij mogen en moeten daaruit iets leren. Het is een profetie. Het is bedoeld voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Het gaat dan weliswaar niet over ons. Ik bedoel, wij waren er niet in die tijd. We leefden niet in die tijd. Maar het is wel aan ons gericht, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Het heeft met ons te maken en we moeten er naar kijken. Het is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik zeg dat misschien een beetje drammerig elke avond, maar dat moet. Sorry. Alleen als de Heer Jezus gekend wordt als heiland, als verlosser, komt de Heilige Geest in je wonen. En geestelijke dingen kun je alleen maar begrijpen door de Heilige Geest. Dat betekent dus dat de Heilige Geest er moet zijn, wil je überhaupt iets kunnen snappen van de dingen van de Bijbel. Een discussie over de Bijbel met mensen die de Heer Jezus niet kennen, is zinloos. Want je zit op een totaal andere golflengte, dat heb je al lang geconstateerd. Maar het komt ook niet over. Het kan niet begrepen worden. Het kan alleen maar met het geestelijk verstand begrepen worden. En dat geestelijk verstand komt als je gelooft in de Heer Jezus. Nu ga ik ervan uit dat we hier als gelovigen zitten, dat vermoed ik ook wel. En dat het een bijzondere zegen is om deze dingen te overwegen. Een klein voorbeeldje uit het boek Daniël, en dat raakte me nogal toen ik daarover sprak onlangs. Dat Daniël in hoofdstuk 10 van dat bijzondere boek van hem op een bepaald moment een man ziet in linnen kleding gekleed en met die man in gesprek gaat. Die man blijkt de Heer Jezus te zijn. Een man in linnen kleding gekleed. Nu weet u ook hoe de bruidegom eruit ziet. We vroegen ons altijd al af. De bruid in Openbaring 19 wordt aangeduid. En haar was gegeven zich te kleden met dat fijne linnen. En nu blijkt dat de bruidegom ook in fijn linnen is gekleed. Dat is een losse. Maar in elk geval, Daniël ziet die Heer, is onder de indruk en ligt echt vol ontzag, voorovergebogen aan zijn voeten. Een hand raakt hem aan en hij wordt weer overeind gezet en hij mag iets gaan zeggen. En dan zegt hij, hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken met u, mijn Heer? Ja, dat gaat ons een beetje te ver, hè? Zo een taal uitslaan van eerbied, van ontzag. Niet van angst, maar van eerbied. Hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken met u, mijn Heer? Die daar voor hem stond, dat was de Heer zelf. En Daniël zegt, ik ben het knechtje. Hoe kan ik met u praten? U bent zoveel meer dan ik. Dat is een les die wij misschien vandaag opnieuw moeten leren. Ik stam nog uit een tijd dat de jongste bediende bij ons op het kantoor, 16 jaar, juffrouw Meijer genoemd werd. Ik weet niet meer hoe ze heet van achternaam, ik noem maar een bepaalde naam. Maar dat was een juffrouw, die mocht je niet Jannie noemen, want dat kon niet. Dat paste niet in de cultuur van het kantoor van dat moment. Dus iedereen sprak elkaar aan met meneer, met juffrouw, met mevrouw. En voor de directeur die ergens een plekje had in het bedrijf, was iedereen toch wel een beetje bang. Nou, dan boog je bijna 3 keer voordat je aan de deur klopte. Hij zag het wel niet, maar dat hoorde misschien wel een beetje bij je houding. Ik sla een beetje door om te vertellen dat het vandaag precies andersom is. Wij leven nu in een tijd dat iedereen elkaar bij de voornaam noemt. En daar werk ik graag aan mee, want ik vind ook niet dat er afstand mag zijn. Maar we lopen risico dat we nu niet meer de verhoudingen zien. Dat komt door onze cultuur van vandaag. Nou ja, Jezus, dat is, mijn vriend. En God, God, dat is mijn, zeker, dat is mijn vader. En er wordt gepraat over Jezus en over God alsof het de buurman is. Nu, hij wil ook vlakbij zijn, maar een beetje eerbied van u, hoe kan ik, de knecht van u, praten met u. Wat een geweldig voorrecht dat ik iets mag zeggen tegen u en dat u tegen mij iets wilt zeggen. Dat is helemaal weg. En daarover gaat het wel. Een stuk eerbied, een stuk ontzag voor onze Heer. En dat is goed. Als de Heer Jezus, jouw heiland, jouw verlosser, inderdaad, hij was hier op aarde, is mens geworden, heeft aan het kruis zijn leven gegeven, wilde tot in de dood gaan, wilde alles volbrengen, dat heeft hij ook gedaan. Hij was onder ons, heel gewoon, weet je wel, de zoon van God als mensenzoon. Ik citeer nu een lied uit de bundel Opwekking. Maar hij is ook de koning der koningen. Hij is ook de Heere der heren. Hij is ook de schepper van het heelal. Hij draagt ook alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij, de afdruk van Gods wezen en de afstraling van zijn heerlijkheid, heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Die daar als mens op aarde was en die dat werk deed en die zich zo behandelen liet, is niemand minder dan Yahweh zelf. Ik wil het wagen. Morgenochtend moet ik een toespraak houden in Haarlem over Jesaja 6. Dat gaat niet om mijn agenda. Maar het gaat me om dat daar een hoge en een verheven troon is. In Jesaja 6. En dat de serafs daar zijn. Die heilig, heilig, heilig roepen. Dat roept de een naar de ander. En de ander roept dat weer terug. En ze hebben 6 vleugels. Al die serafs. Of serafijnen zoals u wilt, staat de vertaling. En met 2 bedekken ze hun gezicht, met 2 bedekken ze hun voeten en met 2 vliegen ze. En ze hebben uitermate veel ontzag voor hem die op de troon is. En alles siddert en alles beeft en alles trilt. En wat blijkt, Johannes 12, Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus daar zat op die troon. Het was de Heer Jezus waarvoor iedereen buigt. En iedereen sidderde. We hebben niet meer de idee dat de Heer Jezus zo hoog is. Moet ik dan altijd die afstand vasthouden? Nee, die afstand niet, maar eerbied wel. Nee, dat is een groot verschil. Want hij wil inderdaad bij ons zijn. Hij wil notabene in ons wonen. Hij wil bij ons zijn. Hij wil erbij zijn. En je hoeft ook niet bang te zijn voor hem. Maar je mag wel eerbied hebben voor hem. Hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken met u, mijn Heer? Dat waren ze kwijt in die tijd. En misschien is dit vandaag ook wel weer weg. De mensen zeggen, als ze aan het preken zijn, dat ze ongeveer op gelijke hoogte staan van God. U moet hetzelfde niveau ongeveer. En sommigen zeggen, we weten natuurlijk veel meer dan Paulus. We weten ook meer dan alle vroegere kerkvaders. Maar we hebben tegenwoordig een paar woorden Grunnigs en een paar woorden Fries geleerd. Ik sla een beetje door. Maar om alle mogelijke redenen vindt men dat we veel verder zijn in onze ontwikkelingen dan Paulus ooit geweest is. Maar we zijn misschien wel een heel fundamenteel stukje eerbied kwijt. Nou, daarover gaat het vanavond. Dat is het stukje. God vraagt een beetje eerbied. En de bijgevoegde vraag, wat moet dat echt? Is dat dan zo? En dan komt dit stukje. Waaruit bleek nu dat ze in de dagen van Malachi geen eerbied meer hadden voor Yahweh. Dat bleek dat ze er een potje van maakten. Zootje is misschien geen goed woord, maar ik had het bijna zo willen zeggen. Dat zij maar aanrommelden. En natuurlijk, je kunt van alles bedenken. Ik zal één voorbeeld noemen, dat heb ik in ander verband ook wel eens genoemd. Ik heb in mijn kamer een foto staan van mijn vader. Die is al lang overleden. Maar stel nu dat ik, een stukje papier. Stel toch niks voor, ja. Maar stel dat je daarop zou spuwen. Op dat stukje papier. Spuw ik dan op een stukje papier of ligt er veel meer achter? Is het niet een grandioze minachting van mijn vader? Hij is al lang bij de Heer. Nee, maar pak het nu eens. Dat gebeurt nu precies vandaag. Ach, maakt het nou uit. Maakt nou niks uit. Als God bepaalde dingen heeft ingesteld, dan dienen wij van onze kant eerbied te hebben voor wat hij heeft gezegd. Goed, nu zegt Malachi 1, vers 6. Ik ben een Heer en ik ben een Vader, maar waar is de eerbied dan voor mij? En dat zegt de Heer tegen priesters die zijn naam verachten. Daar ga ik de volgende keer wat meer over zeggen. Ook over het priesterschap en over het verbond met Levi. En dat komt allemaal nog echt aan de orde. Dat is heel bijzonder, heel uniek ook. Maar priesters, mensen die leiding gaven, mensen die voorop liepen, mensen die in de tempel de dienst deden. Ja, nou ja, dan moeten onze dominees maar eens opkomen draven of allen die een bepaalde taak in de gemeente verrichten. Maar vergis u zich niet dat u in het Nieuwe Testament, als u een gelovige bent, dat u in het Nieuwe Testament aangesproken wordt als priesters. U, stuk voor stuk. U staat in het ambt. U had altijd al ambtsdrager willen zijn. U bent het. Zusters ook. Vrouw in het ambt. De vrouwen staan in het ambt. Ik heb het niet over oudsten in de gemeente. Ik heb het over een priesterambt. Het ambt aller gelovigen. Dat hebben onze vroede vaderen vroeger verteld. Het ambt waarin elke gelovige staat. Elke gelovige staat in het ambt. U bent geroepen tot een heilig priesterschap. 1 Petrus 2. En u bent geroepen tot een koninklijk priesterschap. Ook 1 Petrus 2. U bent in het ambt. En als u hier iets leest over priesters, dan denk ik dat je op zijn minst mag zeggen, oh, dat betekent dat de boodschap van Malachi ook naar ons gericht is. Ook op mij van toepassing is. Dat is ook zo. Zo begint het. Priesters die mijn naam veracht. En dan zeggen ze, zo, nou, dan zeg je nogal wat. Nou, je discrimineert ons bijna, man. Je beschuldigt zomaar. Waarin gaan wij dan uw naam verachten? Die vragen die komen steeds in dit laatste Bijbelboek van het Oude Testament terug. Iedere keer vraag en dan ook weer een verklaring. Waarmee verachten wij uw naam? Dan zegt de Heer, gij brengt minderwaardige offerspijzen op mijn altaar. En dan zegt gij, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Hoe haalt hij in je hoofd? Bijna, hè? Tegen de Heer. Hoe komt u daarbij? Staat er net niet bij, maar ze zijn in staat om te zeggen, nou, we roepen onze advocaat er even bij, want nu beledigt u ons. Het gaat heel diep, het gaat heel ver. Doordat gezegd is, Heer, de tafel ze is verachtelijk. Het gaat erom, en dat is wel helder als u dat hele stukje nog een keer leest, dat daar een tafel in de tempel stond, een bijzondere tafel die de tafel van de Heere genoemd wordt. Die uitdrukking kom je natuurlijk ook tegen in het Nieuwe Testament. Daar wordt het avondmaal gevierd of gehouden aan de tafel van de Heere, maar de tafel van de Heere is het koperen brandofferaltaar. Stond ooit in de tabernakel en dat heeft later ook in de tempel gestaan. Dat noemt de Heere zijn tafel. Het koperen brandofferaltaar. Daar werd geofferd. Daar werden offerdieren geslacht en verbrand. Aan de Heere gewijd. En de Heere noemt dat in het Oude Testament zijn spijze. Staat hier niet door dat woord, maar dat staat in Leviticus wel. Dat de Heere zegt, kijk, dit is nu wat ik graag eet. Dat is mijn spijze. Dat is mijn tafel. daar at de Heere. En het bijzondere van die tafel was dat de priesters daar ook mochten eten. Van het vredeoffer mochten de priesters eten. Nog sterker, alle Israëlieten mochten van het vredeoffer eten. Dat betekent, iedereen die deel uitmaakte van het volk van God, was daar welkom en mocht daar mee eten. De Heere noemt dat zijn tafel. Zijn tafel. Nu kun je zeggen, ja, nou ja, dat is maar een hoop steen. Of aanvankelijk was dat een houten altaar met koper overtrokken. Was dat het koperen brandofferaltaar. Later niet meer, was het wat anders. Maar mag ik even herinneren aan die foto, weet je wel? Het is maar een stukje papier. Dan kun je eindeloos gaan praten over hoe dat ding eruit zag. En wat dat aan materiaal en zo heeft gekost. En daar gaat het niet om. De Heere zegt, ik wilde bij jullie wonen. Ik wilde in jullie midden zijn. En ik wilde zo graag een plekje hebben waar ik kon eten. Waar ik mijn spijzen zou vinden. Weer de discussie. Nou, wat maakt het nu uit? Dan ga je een dier slachten. En als het geslacht is, dan ziet dat dier niks meer. Dus of je nu een blind dier brengt of niet. Zo wordt, maakt toch geen, is toch geen verschil? Of als het een doof dier is, maakt toch geen verschil? Of als het een kreupeldier is, nou, dat dier kan toch niet meer lopen nadat het geslacht is. Het is alsof je de nuttigheidsredeneringen van vandaag hoort. Zal ik nog een voorbeeldje geven? Toen Maria in het Nieuwe Testament in Johannes 12 die kostbare nardesmirre nam en de voeten van de Heer Jezus ging zalven. Wat zei men toen? Dit had verkocht kunnen worden. Commercie. Het had net zo goed een beetje van mindere kwaliteit kunnen zijn. Precies hetzelfde. En nu zegt de Heer, dit is een oneer voor mij. Want aan mijn tafel, daar eet ik. En je gaat, als je een geschenk geeft aan de koning of aan je landvoogd, toch geen kreupel dier aanbieden. Dat laat je wel. Zou die man dan wel gevallen aan jou hebben? Nee, dat heeft hij niet. Dat voelen we aan. Nou, hoe kun je nu in je hoofd halen om dat bij mij wel te doen? Ja, maar als dat dier straks geslacht is, wat dan? Alleen ze gaan totaal voorbij aan een heel wezenlijk punt. En dat is dat al die offers een beeld zijn, een type zijn, een aanduiding zijn van dat ene offer. Waarom moest er een gaaf lammetje uitgezocht worden in Egypte, Exodus, weet je wel, het eerste Pascha? Er mocht niets aan mankeren, niks. Dat moest gaaf zijn, dat moest mannelijk zijn, dat moest helemaal goed zijn. Dat moet je 3 dagen in quarantaine houden, dan moet je naar kijken. En als er iets van een gebrek is, dan moet je dat gaan vervangen. Want je kunt dat niet zo brengen. Een gaaf offer. Al die offers duiden op het offer. En het offer alle tijden is de Heer Jezus. Of je dat nu wel of niet in eerste lijn ziet, of dat je dat niet ziet, laat ik helemaal los. Dat laat de Heer kennelijk ook los. Maar de Heer zei, je moet het wel weten. Want priesters, jullie wisten het. Jullie hadden het moeten weten. Dit kan niet. Dit is een blamage. Niet omdat ik het beste van het beste wil, maar omdat in al die offers 1 richting zichtbaar is. En dat is het offer. En aan hem markeert niks. Hij is gaaf. Hij is super. Hij is niet blind. Hij is niet kreupel. Hij is niet ziek. Hij is ook niet geroofd. Hij is gegeven. Heeft het God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. Dat is de Heer Jezus. En omdat het over de Heer Jezus gaat, al die offers wijzen 1 kant op. Daarom kan het niet wat jullie aan het doen zijn. Je kunt er geen potje van maken. Het is mijn tafel. Ik eet daar graag. En ik zie het. Ik kijk er dwars doorheen. Zoals de Heer Jezus de 2 koperstukjes van die arme weduwe zag. En het geweldige bedrag van die andere mensen ook zag. Maar de Heer beoordeelt het, weegt het. Zoals hij dat alleen kan, dat weet ik wel. Maar we moeten nu leren dat dat wezenlijk is. kon ik dat maar overbrengen. Maar u snapt het eigenlijk wel, dunkt me. We waren in Bethlehem in eind april, begin mei. En daar was een Palestijnse gids. Een Joodse gids mag daar niet gidsen. Dat is door de verschuivingen in politiek en zo, is dat allemaal moeilijk. Maar een Palestijnse gids hadden we, en dat bleek een gelovige te zijn. Die hadden we al één keer eerder gehad. We hebben ook gevraagd om die gids weer te krijgen. Dat is ook gelukt. En die stelde de vraag aan de groep, waarom zou die boodschap van engelen en zo aan die herders gebracht zijn in Bethlehem? Waarom niet in Jeruzalem? Daar zaten toch de theologen. Daar waren de mensen die continu met de schrift bezig waren. Daar waren de schriftgeleerden. En herders. Het antwoord was verrassend voor mij dat iemand uit de Palestijnse hoek dit zo prachtig formuleerde. Die herders die hebben in de tijd van Pesach, van Pasen, elk jaar 100.000 lammeren geleverd in Jeruzalem. Volgens Josephus Flavius. 100.000 paaslammeren elk jaar. En waar kwamen die lammeren vandaan? U raadt het nu, hè? Bethlehem. Ja. Daarom kwam het lam Gods uit Bethlehem. Dit is mooi, super. Maar hij ging iets verder. Behalve de levering van de paaslammeren in het voorjaar, hebben diezelfde herders continu gezorgd voor het offer. Iedere keer dat offer geleverd. Daarom kregen zij te horen, ga naar Bethlehem, kijk daar. Dat is de geweldige uitleg die ik daar hoorde. Ik kende het een beetje, maar ik vond het zo typerend dat iemand zomaar met deze dingen aan kwam zetten. Prachtig. Gaaf. Mannelijk. Niet kreupel. Niet blind. Aan hem markeert niks. Hij was aan alle kanten gaaf. De Heer Jezus. Ons offer. Het offerlam. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Op het Godslam rust mijn zielen. Niet op een kreupel dier, maar op het Godslam. En hij kwam uit de hemel, niet aangetast door de zonde, niet aangetast door blindheid, doofheid, kreupelheid, weet ik veel. Hij kwam uit de hemel zelf. Hij was niet uit de mens geboren. Hij was uit God geboren. En door de Heilige Geest verwekt. Gaaf, schitterend. En vanaf het moment dat mensen die zomaar doorgaan, zeggen, nou ja, wat maakt het uit? Ja, wat maakt het uit? Ik kan ook wel zeggen, wat maakt het uit? Of ik op dat stukje papier iets doe, iets minachtends doe. Dat maakt wel wat uit. Dat voel je aan. Iedereen voelt dat aan. Nu, dat is de taal die hier gebezigd wordt. En de Heer zegt, ik heb mijn tafel. En ik eet aan mijn tafel. En jullie verontreinigen. Jullie veronachtzamen, jullie rommelen maar wat aan. Dat is de taal die hier gebezigd wordt. En er wordt erbij gezet, was er maar iemand die de deuren sloot? Was er maar iemand die zei, en nu stoppen we daarmee? We hadden vanmiddag bezoek, een plaatselijke predikant kwam praten, delen. Ik zei, ik heb het moeilijk vanavond. Ik moet over Malachi 1, vers 6 tot en met vers 14 spreken. En er staat een zinnetje in die mij heel duidelijk naar de keel vliegt. Het is, was er maar iemand die de deuren sloot. Dat heb ik één keer gedaan. Het heeft me bijna mijn gezondheid gekost en vele andere dingen. Dat is niet zo makkelijk. Dat betekent dat je misschien het voortouw moet nemen om te zeggen, zo kan het niet. En als er vandaag offers komen die voor de Heere bedoeld zijn. En je zegt bijvoorbeeld, nou ja, Jezus zal best wel eens een keer gezondigd hebben. Wat bied je dan aan? Een kreupeldier. Of een blind dier. Of een ziek dier. Dat is toch zo? Wie is de Heer Jezus voor ons? Hoe ziet hij eruit? En als we iets aanbieden, krijgen we dan nog een beetje begrip over de plek waar we dit aandragen, bij de tafel van de Heer, waar hij is, waar hij zijn verblijf heeft. Of maakt het allemaal niet meer uit? Nu, dat schijnt zo te zijn vandaag. Maar er is niemand die de deuren dicht doet. Sorry hoor, totdat de Heer de deur dicht doet. Let op. En dat gebeurt ook. Daarom is dit niet zomaar een stukje. Dit is kennelijk instructie voor vandaag. Dat is kennelijk bedoeld voor nu. Want vandaag de dag zie je precies dezelfde dingen. De Heer Jezus is op één rij gezet met Martin Luther King en met Gandhi en met Mohammed natuurlijk en met nog wel een aantal mensen. Maar dat zijn allemaal kreupele lieden, sorry. Ze hebben allemaal gezondigd. Ik hoef niet me af te zetten tegen, maar ik wil me eigenlijk waarschuwend opstellen voor hem en zeggen, alsjeblieft blijf er met je vingers af, hè. En als je dat vandaag doet en als je vandaag opkomt voor de geweldige grootheid, glorie, schittering, pracht van de Heer Jezus, ja, dan krijg je echt de wind van voren. Sorry, dat zal niet in elke gemeente hetzelfde zijn of je zult het niet allemaal op dezelfde manier ervaren, maar het is wel zo. En dus moeten we terug. Was er maar iemand die de deuren sloot? Was er maar iemand die zei, stop ermee? Ja, dat kun je niet maken, want de show die moet doorgaan natuurlijk. Hè? We hebben toch onze schema's en zo. Ja. En de trein dendert door. En nou, de predikant zei een paar weken terug tegen mij, ik mag nog 2 keer over Paulus spreken, per jaar. Ik zeg, zo. Dan ben je ben niet zo best. Daar vond ik. Deze vind ik zelf ook niet, zeg hij. Maar de schema's en de dit en de enfin, hele verhalen. Ik zal me niet zeggen welke club hij zit, maar het heeft met telefoon te maken, dus dan weet je het ongeveer. Maar het komt ook misschien niet over. Het heeft niets voor de gewoon die andere club. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat hij daar last van had. En dat hij dan maar wegging om op een andere plek dan toch nog over de Heer Jezus te kunnen praten. Ik zeg, maar misschien moet je de deur dan dicht doen. Oh ja. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, maar mijn pensioen dan en mijn... Je hoort alle argumenten komen. Het is gewoon hetzelfde. Maar nu even zelf. Stel, jij brengt nu iets bij de Heer Jezus. Je wilt God prijzen over de Heer Jezus eren. Wat breng je dan? Een kreupeldier of een ziek dier of een geroofdier. Geroofdier betekent dat je iets hebt gepakt van een ander. Sorry. Maar mag je dan geen lied citeren? Dat lied heb jij niet gemaakt. Dat heeft een of andere dichter ooit geschreven. Dat was een prachtige vertolking van een bepaalde gedachte. Is vastgelegd. We zongen er net een paar mooie liederen van. Mag je dat dan niet gebruiken? Jawel, dat mag je alleen maar gebruiken als het van jezelf is. Voorbeeld, vaak gebruikt. Voor de EO een toespraakje, gewoon door de week opgenomen, zou uitgezonden worden op zaterdag. Iemand belde mij en zei, heb u ook zoveel kritiek gehad, broeder, op die toespraak? Ik zeg, ik heb geen kritiek gehad, broeder. Nou, ik vond het zo'n mooi verhaal van je. Dus ik heb het opgevraagd, bandje gevraagd, uitgetypt. En ik heb dat verhaal voor de mannenvereniging ook gehouden. Bij ons in de kerk. Ik zei, nou, dat is toch mooi? Nee, zeg maar, ik kreeg me daar een lawine van kritiek. Dat wil je niet weten. Ik zeg, hoe dan? Hij heeft het verteld. Ik zeg, ik zal je 1 tekst voorlezen uit de Bijbel. En die tekst komt uit, schrik niet, uit 2 Koningen. Ach, mijn Heer. Het was geleend. Je kunt wel met de bijl van een ander aan het werk gaan, maar die vliegt misschien wel van de steel af. Dat is staan, hè? Dat is 2 Koningen 6. Maar je kunt ook een preek van een ander lenen. En je kunt ook wel een dankzegging van een ander lenen. En je kunt het wel een beetje wegkapen bij die ander. Geroofd. Voel je hem aankomen? Ik hoop dat het helder komt. Dat het... Maar zeg het dan in je eigen bewoording. Ja, maar ik kan het niet zo mooi zeggen als de dichter van dat lied. Nee, ik ook niet. Dan zeg dan maar niks. En zeg maar, Heer Jezus, ik zou zo graag willen vertellen wat Jan ooit gezegd heeft, maar ik ben wel blij met u. Amen. Nou, dat kan toch ook? Waarom moet dat dan? In de bewoordingen van de dichter of in de uitingen van die en die? Helemaal niet nodig. Breng maar een echt dier. Desnoods twee tortelduifjes. Maakt niet uit. De Heer wil zo graag dat je hem iets aanbiedt. En wat mogen we hem aanbieden? Nou, dat wordt voor hem aangenaam is. Als je toch iets aan wilt bieden, dan geef je toch iets wat leuk is, wat aangenaam is voor degene die het krijgt. Wij zien al kans om een cadeautje uit te zoeken, speciaal voor hem of voor haar, of een kaart speciaal voor haar of voor hem. Of... Natuurlijk. Je bent toch bezig met de ontvanger? Nu, dat gebeurde niet meer. En nu wordt het tijd dat wij ook durven zeggen, Malachi, aha, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, als ze ooit dit soort houdingen hebben geëtaleerd, dan is het notabene geweest toen de Heer Jezus het offer was. Toen wilden ze dat niet. Het gave, schitterende offer van God wilden ze niet. En ze hadden daar hun eigen offertjes voor. Nou, die worden allemaal omschreven in de evangelie, waar zij allemaal aan te bieden hadden. Maar het was allemaal aan hun eigen positie verbonden, aan hun eigen eer, aan hun plekje in de gemeenschap, in de society. Daar ging het dan om. Daar waren ze mee bezig. Was er maar iemand die de deuren sloot. Niemand was er die de deuren sloot. Totdat God de deur sloot. Zoals God de deur dicht deed in de tijd van Noach. Noach had waarschijnlijk eerder de deur dichtgegooid, maar God doet het op zijn tijd. En met alle offers in Jeruzalem heeft God ook geduld gehad totdat het jaar 70 aanbrak en God de deur dicht deed. Voorbij. Tempel verwoest. Dat moet ons toch aanspreken. Nou, ik hoop dat u dat doet. En dat u nu zicht krijgt op dit stukje tekst. En dat u zichzelf de vraag stelt, heb ik dan wel respect voor de Heer? En hoe toon ik dan respect? Hoe toon ik dan eerbied voor hem? Door iets te geven wat hem welgevallig is. Een lieflijke reuk is. Een God welgevallig offer. Dat betekent dat het niet ziek is. Ik kan toch niet met mijn eigen problemen aankomen. Ik kan toch niet mijn eigen verkeerdheid. Moet ik dan mijn zonde niet belijden? Moet ik dan mijn verkeerde dingen die ik in mezelf vind niet erkennen? Ja. Dezelfde predikant waar ik het net over had, die zei, Gods vuilniswagen komt 490 keer per dag langs. Per dag. Elke dag. 490 keer komt Gods vuilnisauto bij jou langs. Hij doelde op 70 maal 7 maal, weet je wel? 70 maal 7 maal. Als je 70 maal 7 maal verkeerde dingen zet en je beleidt dat, mag je die vuilniszaak buiten zetten en de Heer neemt het weer mee. Gaat gelijk naar zijn verbrandingsoven, het is over, het is weg. Mooi, hè? Die auto is nog niet de straat uit of hij komt er alweer aan. 490 keer per dag. Als het om verkeerde dingen gaat beleiden, als het om verkeerde principes gaat erkennen, opruimen, wegdoen. Maar als het om God iets aanbieden gaat, ga dan niet geestelijk boven je stand leven, maar ga ook niet beneden je stand leven. Ga nu niet iets aanbieden wat een niemandalletje is. Nou, nu hoef ik niet te beoordelen wat er allemaal aan aanbidding en aan glorie en aan dank te vinden is in uw gemeente. Maar ik wil het liever eigenlijk houden bij je eigen leven, je persoonlijk leven. We waren allemaal even verrast dat Flip een cd had voor de stille tijd. Ja, dat is een bijzondere uitdrukking, vond ik. Maar je zou ook gewoon een stukje papier kunnen nemen. Als er niks op staat, gebeurt er ook niks. Nee, maar hoe ga je dan om met deze dingen? Moet je gewoon doorgaan. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben de overlevering van de ouden zo ingevuld. En die hebben daar ook nog wetjes bij gemaakt. Ja, je vader en je moeder eren. De Heer Jezus zegt daar iets over. dat hebben jullie ontkracht. Want jullie hebben gezegd, ja, maar dit is voor de Heer. Dit is een gave voor de Heer. Ze bedoelden, pa en ma krijgen er niks van. En dat kan niet, zei de Heer. Jullie hebben dus gewoon een eigen kleur gepakt. En dat hebben jullie ook maar rondgestrooid. En zo gaat het met alles. Het is allemaal vorm. Allemaal vorm. En het is zelfs gedevalueerde vorm. Het is ook nog uitgehold van binnenuit. En als de dienst aan de Heer en de dienst aan de Heer Jezus een uitgeholde dienst is, een vormendienst is, sluit de deuren maar. Sorry hoor. Dat staat hier. Stop daar dan mee. Laat dat alsjeblieft niet zo doorgaan. Laat dat niet een soort vormendienst. Ik weet het wel. Je kunt beter een vorm even vasthouden als je in een soort dip zit, in een soort depressieachtige situatie zit. Dip in je geloofsleven. Uit gewoonte kun je naar de synagoge gaan. Uit gewoonte kun je. Naar zijn gewoonte ging de Heer Jezus ook naar de synagoge. En ging hij ook naar Jeruzalem. Maar dat moet ook inhoud hebben. En die inhoud vindt u hier heel mooi terug. Je moet een offer brengen. God welgevallig. En ik kan je één ding zeggen, lieve broeder en zuster. Het enige waarvan God geniet is de Heer Jezus. Dat is echt zo. Van niemand anders. Zeg hem iets over de Heer Jezus. Vertel hem iets over de Heer Jezus. Ga iets van hem aanbieden. Over wat hij zei, of waar hij was, of hoe hij reageerde, of wat hij bedoelde, en wat hij in jouw leven heeft gedaan, en wat er aan verandering is gekomen door hem. Al die dingen mag je bij elkaar nemen, in een mand doen. Ik citeer Deuteronomium. En je mag met zo'n mand uit je eigen tuintje vruchten pakken. Die mand onder je arm ga je naar Jeruzalem. En je komt bij de priester en zegt, priester alsjeblieft, dit is voor de Heer. Dat was niet eens een offer, no, maar het was wel iets uit je eigen tuin. En daarbij mocht je een offer brengen. In veel gevallen kochten ze dat offer daar in Jeruzalem, zoals ik zo pas probeerde te zeggen. Maar je mag iets aanbieden. Wat zou je vanavond aan de Heer Jezus willen vertellen? Een mevrouw in Smilde, dat is jaren terug, zei dat ze haar zoontje wilde graag aan de Heer iets geven. En op de zondagochtend gingen ze naar de kerk. En daar had hij stiekem zijn hele mooie nieuwe brandweerauto meegenomen. En ze zegt, ja, wat wil je nu met het stukje speelgoed meer? Dat mag niet, maar ik wil het aan de Heer geven. Hij sloop weg. Ik denk, nou, de Heer komt dan op die preekstoel. Dat is de beste plek die ik kan bedenken in de kerk. En op de trap van de preekstoel heeft hij die brandweerauto neergezet. Dat was voor de Heer. Ik denk dat het overgekomen is. Zou je iets willen geven aan de Heer Jezus? Zou je hem je hart willen geven en nu eens willen ophouden met al het hoogmoedige gedoe en al het kijken naar anderen, maar van jezelf. Soms kom je bij mensen, we hebben dat net een paar keer gehad, en die vertellen, nou, die deed dit, heel verhaal, en die reageerde zus, een ander verhaal, en drie kwartier verder. Weet je wat, verhalen van anderen. En we zeiden tegen elkaar, we hebben van hen zelf niks gehoord. Komt dat voor? Je kunt best iets horen van anderen, maar van jezelf. De Heer wil zo graag van jou iets horen. En die broeder die op een bepaald moment ook iets wilde zeggen, het nooit deed. En toen begon de Heer, ja, toen kwam er niks meer. En toen nog een keer, en heeft hij dat drie keer herhaald, het woord Heer. En toen zei hij maar amen. Nou, ik denk dat dat de brandweerauto is en dat het echt overkwam. Helemaal. Maar jij nu, stop nu met tutoyeren, met de afstand verkleinen. Dat is het makkelijkste, want dan hoef je niks meer. Dan kun je met je buurman over het weer praten, maar ja, het is allemaal van datzelfde niveau. Eerlijk zijn en zeggen, Malachi 1 vers 6 tot en met 14 gaat hierover. En als je dan zegt, ik heb een mannelijk dier in mijn kudde, en die heb je dan wel beloofd, maar dan toch nog een ondeugdelijk dier brengt, Ja, ik ben een groot koning, zegt de Heer. En mijn naam is geducht onder alle volken. Want dit kan toch niet? Ik heb nu genoeg gezegd. Meer is hier ook niet. De tafel des Heren, dat is het altaar in de tempel, wordt in het Nieuwe Testament teruggevonden bij de viering van het avondmaal. 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vermeldt dit. De tafel van de Heren. Natuurlijk hebben we de excessen al lang gehad. En nog soms. Ja, maar als de tafel des Heren bij ons is, dan is die niet bij de buren. Nou, hier heb je buren vlakbij. Sorry, dat kan zo zijn. Dus als wij de tafel van de Heren hebben, ze daar natuurlijk niet. Dat kan niet. Het is maar één tafel van de Heren. Oh ja. Zo gingen we. En zo kun je nog wel een poosje door. Met de vormendienst. Maar als de Heer Jezus bij die twee of die drie wil zijn, dan wil Hij zo graag dat jij iets aanreikt voor Hem. Hij wil er zijn. Hij noemt dat zijn tafel. En ik ben welkom omdat ik door Hem gekocht en betaald ben. En mijn medebroeder is ook welkom omdat ze door Hem diezelfde heiland gekocht en betaald zijn. Wat brengen we dan? Wat hebben we dan? Niet de herhaling van zetten, alstublieft. Maar echt vanuit je volle overtuiging Hem iets geven, iets aanbieden. Dat is aanbidding. Hem iets aanreiken. En Hij eet het zo graag aan zijn tafel. De Heere zegene je. Amen. Onze God, onze Vader, ik wil zo ook eenvoudig afsluiten met het verlangen om U iets te brengen. En we weten dat het alleen maar kan middels die ene die U welgevallen is. De enige die aan Uw normen voldoet en die zeer hoog is ingeschaald. U hebt Hem genoemd en aangesproken als Uw welgevallen. De liefelijkheid. We willen U danken, Vader, voor de Heer Jezus. Elke stap van Hem was eer voor U. Elk woord was glorie voor U. Alles wat Hij deed aan daden was aanbidding voor U. Hij wilde Uw hart tonen. Hij wilde U openbaar maken. Er was alleen maar gaaf. Er was geen gebrek. Er was niets aan een kwetsuur. Niets. Alles was gaaf en prachtig. Hij, de enige, de welgevallige, Uw welgevallen, Uw geliefde, de veelgeliefde. We willen U hartelijk danken, Vader, voor al die termen, die uitdrukkingen die in de Bijbel staan. En we willen U ook samen danken voor de Heer Jezus. En we willen Hem als het ware opheffen. En Hem op die tafel leggen en tegen U zeggen, alsjeblieft, Vader, dat is ons voedsel, dat is ons leven, Hij is ons voedsel. En daar geniet U van en daar genieten wij van en daar hebben wij op dat moment gemeenschappelijk iets te vieren. Iets samen, bewondering voor de Heer Jezus. Dank U wel, Vader, dat U dat schenken wilt vanuit Malachi 1 en dat we mogen begrijpen dat Uw tafel een hele bijzondere plek is. Waar we niet met gerommel aan kunnen komen of met toezeggingen die niet waar bleken aan kunnen komen. Alleen maar met Hem. Hemzelf, de enige echte. De bijzondere. We danken U voor de Heer Jezus. En we prijzen Uw naam.